Nog een mededeling, gemeente. Dat is dat volgende week zondag de morgendienst, de leesdienst zal zijn. En dat de middagdienst zal beginnen om 2:30. Dan hoopt u voor te gaan, dominee J.P. Boyten van Schiedam. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede en het derde vers. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting op het lezen van Gods wet willen we samen zingen uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Psalm 119, het 13e vers. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de brief aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 18, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 13e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 10. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen die daartoe gaan. Anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als zij tevoren gezegd had: slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende in dezelfde slachtofferen, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Deze morgen willen we met de hulp van de Heere nadenken over het verschil tussen avondmaal en mis, zoals onze catechismus ons dat voorhoudt. En de tekstwoorden voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in dit hoofdstuk. Hebreeën 10, het 14e vers. Daar lezen we de woorden van God. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Op deze woorden en ook andere gedeelten van het woord van God is gegrond wat we vinden in onze Heidelberger. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? En dan luidt het antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, de rechterhand God zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere smeken om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, wij worden vanmorgen krachtig herinnerd aan het spreken van u. Want uw stem spreekt met majesteit in de natuur. Zo zijn we samengekomen in uw huis, terwijl we uw stem hoorden in het wereld rond, zoals de psalmdichter het zegt. En u spreekt in de natuur met de stem van de natuur, krachtig. We worden er ook aan herinnerd dat u zo sprak met donders en bliksemen, toen uw wet gegeven werd op de heilige berg. En dat het volk vreesde voor de stem en voor het licht. En we hebben het samen gezongen aan het begin van deze dienst over de stroom van ongerechtigheden, die in het licht van uw heilige wet ook de overhand over ons heeft. Heere, doe ons dat beseffen in de majesteit van uw woorden en in de majesteit van de natuurtekenen van het spreken van u over het wereld rond. Dat gij de heilige zijt en dat wij de onheiligen zijn. Dat gij de reine zijt en wij de onreine zijn. En geef dat dat zo ons tot ootmoed mag stemmen, nu we vanmorgen onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Maar we zijn er vanmorgen ook bij stilgezet, dat uw stem niet alleen een stem van majesteit is, zoals die spreekt over het wereld rond, en ook niet alleen een stem is die zich openbaart in uw wet, omdat u heilig zijt en uw heilige geboden afkondigt voor de kinderen der mensen. Maar we zijn er ook aan herinnerd dat u een heilstem doet horen. En dat bijzonder wil doen in uw huis. Heere, wanneer we ook daarvan zongen, laat het in ons hart mogen leven. Dat die heilstem van u, die onverdiend vanuit uw woord klinkt in het geopende evangelie. Dat die heilstem ook vanmorgen tot ons mag klinken. O, laat dat ons gebed mogen zijn. En wil u spreken in uw huis, opdat wij uw heilstem inderdaad mogen horen. Werk daartoe met uw woord en door uw geest onder ons. En spreek krachtig door middel van de prediking van uw woord. En dan weet u het, Heere, we zijn vanmorgen hier in een leerdienst waarin ons oude leerboek open ligt. En het is misschien een onderwerp wat sommigen van ons niet erg aantrekt. En waarvan sommigen zeggen, moet ook dat nu behandeld worden? En zijn die oude woorden vol strijd, uit de tijd van de strijd, voor ons nog van betekenis? Heere, geef dat wanneer wij vanmorgen met vragen in de kerk kunnen zitten van die aard, dat we vanmorgen mogen zien en mogen horen dat er ook in deze zondag vol van strijd en twist, vol van ketterij en beschuldiging, toch ook een heilsboodschap ligt, die voor ons van betekenis is. Wanneer het gaat over de wijze waarop de vergeving van zonde ons deel kan worden. En laat het ons dan zien, Heere, dat dat nooit kan door allerlei ceremonieën of rituelen. Maar dat dat alleen kan door het ene offer wat gebracht is en wat toegepast moet worden. Door de Heilige Geest, door middel van het woord. En dat zo, dat evangelie, want dat is een evangelie, ook aan onze harten geheiligd mag worden. En dat we de vergeving daar zoeken, Heere. Niet in wonderlijke dingen, niet in visioenen of dromen. Niet in wonderlijke ervaringen, maar ook niet in rituelen of in ceremonieën die voor ons betekenis zouden kunnen hebben mogelijk. Maar dat we het zoeken niet in het stof, maar in hem, die de eeuwige en de enige is. En zou u, wanneer het dan vanmorgen ook gaat over dwalingen, en zelfs over ernstige dwalingen, ook ons voor dwalingen willen bewaren. Ach, laten we vanmorgen maar niet zo sterk kijken naar andere kerken, of naar die ene Roomse kerk. Maar wil u geven, Heere, dat we naar onszelf mogen zien in het licht van uw woord. En mogen zien dat ook onze ziel aan het stof kleeft. En ook ons hart tot struikelen geneigd is. En dat het een wonder is als we bij de waarheid van uw woord bewaard mogen blijven. O God, bewaar ons ook bij de waarheid van uw woord. Bij dat ene offer van de Heere Jezus Christus. Bij het wonder van zijn hemelvaart. Bij het wonder dat hij nu is ter rechterhand Gods en daar voor zijn kerk bidt. Heere, wil u vanuit dit wonderlijke woord, vol bestraffing, maar ook vol evangelie, ons vanmorgen aanspreken. Wil u bekerend werken, omdat mensen die u niet kennen en onbekeerd doorleven, aangesproken en opgeschrikt mogen worden, uitgenodigd en uitgelokt mogen worden, om het heil nu bij u te zoeken, nu het nog het heden van de genade is. Wil u uw volk vertroosten en bevestigen, funderen in het allerheiligst geloof. Wil u hen onderwijs geven, ook vanmorgen. En laat het zo mogen zijn wanneer er onder uw kinderen zijn die afgedwaald zijn of rondzwerven, dat zij mogen ervaren dat u van hen afweet en dat u hen ook terug wilt brengen en terugroept tot uw woord en tot uw getuigenis. We bidden u, Heere, wees u met ons allen zoals we hier bijeen zijn. Met de gemeente, met hen die als gasten onder ons zijn op dit ogenblik. Denk aan hen die niet naar uw huis konden komen. Misschien door de weersomstandigheden, door huiselijke omstandigheden, door ziekte, door ouderdom. Of doordat ze met vakantie zijn. Heere, wil u allen gedenken. En wil u geven dat het zo mag zijn dat wij en hier in de kerk en thuis, voor zover we meeluisteren voor de kerktelefoon, maar ook wanneer we niet mee kunnen luisteren, wil u een zegen schenken. En wil u geven dat op deze dag uw woord zijn kracht mag doen en wij ook persoonlijk ervaren mogen dat gij uw woord wilt gebruiken tot heil van zondaren. Wees u bijzonder met allen die het moeilijk hebben. Denk aan hen die door ouderdom een moeilijke weg hebben te gaan. U weet, heren, het kan soms een heel moeilijke weg zijn wanneer we eenzaam zijn geworden en de wegen donker zijn. Of wanneer lichamelijke gebreken komen en er geen weg terug is. Wil u krachten geven en wil u kracht vernieuwen. Wil u zijn, heren, met allen die eenzaam zijn door een verdriet. Een verlies dat hun leven trof. Laat het zo mogen zijn dat ze in rouw en verdriet de hulp bij u mogen vinden. Denk aan alle zieken. Wil u met hen zijn, thuis, in het ziekenhuis, in verpleegtehuizen. Wil u hen gedenken in uw gunst. Wil u, o heren, ook zijn met allen die misschien korter of langer geleden in rouw werden gedompeld. We denken bijzonder deze morgen aan de familie Vroeg in de Wei. Nu een zuster van zuster Vroeg in de Wei de afgelopen weken tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Heren, wil u bij het verdriet wat ook daarvan het gevolg is, uw vertroosting en uw hulp schenken. Het kan vooral wanneer we ouder worden zoveel verdriet geven als degenen die ons lief zijn wegvallen. We kunnen ook zo stilgezet worden bij de vergankelijkheid van ons eigen leven. Heren, wil in al deze dingen troost en kracht geven en ook de roepstem nog zegenen. En wil u geven, heren, dat wij allen, welke omstandigheden ons leven ook kruisen, of welke moeite er ook kunnen zijn, tot u mogen vluchten die de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. Leer ons dat, heren, door genade. Wil u ook zijn met allen die geen bijzondere moeite hebben. Laat de voorspoed en de zegen ons klein mogen maken. Ons mogen vernederen voor u. En laat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid van u ons tot bekering mogen leiden. Heren, dat smeken we in deze dienst op deze zondagmorgen. Niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade. Omdat ene offer, wat eens en voor altijd gebracht is, het offer van de Heere Jezus Christus. In zijn naam vragen we het, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 40, het vierde en het vijfde vers zingen we samen, terwijl we gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers. Geliefde gemeente, ik wilde vanmorgen beginnen met een verhaal. Een verhaal dat overigens waar gebeurd is. Het is alweer heel wat jaren geleden dat er een toen nog jonge dominee stond in een overwegend Rooms-Katholieke streek. Hij had in die tijd een heel jonge kapper die streng Rooms was opgevoed en ook zelf heel nauwgezet de Roomse godsdienst beleed. En tijdens die bezoeken van de dominee aan de kapperszaak werd er heel wat afgepraat. En ook al bleven er geweldige verschillen, ze begonnen toch waardering voor elkaar te krijgen. Dat kan, als mens. Op zekere dag ontving die dominee een trouwkaart. Zijn kapper gaf daarin de boodschap dat hij dan en dan in het huwelijk zou treden in die en die Rooms-Katholieke kerk. De week nadat hij die trouwkaart ontvangen had, ging die dominee op bezoek bij zijn kapper. En hij bedankte hem voor die uitnodiging. Hij vond het een geweldige eer dat hij een uitnodiging gekregen had. Maar hij zei, ik zal zeker op de receptie komen. En ik wil ook nog wel bij de ingang van de kerk staan. Wanneer je bruid de kerk binnenbrengt. Maar de kerkdienst zal ik niet meemaken. Oh niet, vroeg de kapper, waarom niet? Hij zegt, dan zal ik daar getuige moeten zijn en dus in moeten stemmen met een ceremonie die mijn vaderen genoemd hebben een vervloekte afgoderij. En die de belijdenis van mijn kerk, zoals je weet, een vervloekte afgoderij noemt. En dat kan ik niet. Die Roomse kapper was geschokt, begrijpelijk. Maar hij waardeerde toch de oprechtheid in dit alles. En de dominee deed wat hij gezegd had. Hij stond bij de kerk. En hij was 's avonds op de receptie. Maar hij was niet bij de kerkdienst. Is dat niet al te bar, zal iemand misschien zeggen? Zeker in de tijd waarin we nu leven, een tijd waarin we mooie woorden voor erge dingen hebben uitgevonden. We leven toch in een pluralistische tijd, dat betekent simpel gezegd, iedereen moet je toch in zijn waarde laten. Dat is toch altijd iets in ons goede vaderland geweest, zeggen sommigen er dan bij. Mag je dan nog zeggen, zoiets doe ik niet? Ja, verder doorgedacht, kunnen we dan de woorden van onze catechismes eigenlijk nog wel handhaven? Is dat niet beledigend voor mensen van een ander geloof? Een vervloekte afgoderij. Wel, we hopen er vanmorgen met de hulp van de Heere bij stil te staan. En het thema voor de prediking is het verschil tussen avondmaal en mis. We letten op drie dingen. In de eerste plaats het verschil in de betekenis van de naam. In de tweede plaats het verschil in de toe-eigening van het heil. En in de derde plaats het verschil in de aanbidding van Christus. Dus het verschil tussen avondmaal en mis. Ten eerste in de betekenis van de naam. Avondmaal tegenover mis. Ten tweede in de toe-eigening van het heil. Want bij de Roomse kerk is voor de toe-eigening beslissend dat wij het offer van de Heere Jezus dagelijks uit de hand van de priester ontvangen. En ten derde het verschil in de aanbidding van Christus. Want bij de mis is het noodzakelijk eis dat wij Christus in het vlees, in het brood aanbidden. Dit is een gedeelte van onze catechismus, het is al gezegd, wat heel sterk het stempel draagt van de strijd. De strijd tussen de Romeinse kerk en tussen de kerken van de reformatie. Misschien is het wel de zondag die daardoor het krachtigst gestempeld is. Deze vraag, de 80ste, heeft trouwens ook een geschiedenis die heel duidelijk aan die strijd herinnert. U weet dat in de tijd van de reformatie de verschillen geweldig hoog zijn opgelopen. Aan de ene kant de oude Romeinse kerk die vasthield aan de tradities zoals die door de donkere middeleeuwen heen gegroeid waren. En aan de andere kant de kerken van de reformatie die tegenover de kerk van Rome stonden met de herontdekking van de schrift en van de leer van vrije genade. Wel, die verschillen werden na 1517 steeds scherper. Dat lag natuurlijk aan de felle bestrijding van de kant van de reformatoren. Die hebben in die periode scherp de leer van Rome bestreden. Maar het lag ook aan de kerk van Rome, die na een aantal jaren van misschien wat aarzeling een concilie heeft gehouden waarop de protestantse leer in heel scherpe woorden werd bestreden. Ik bedoel het befaamde concilie van Trente, dat vanaf 1543 met tussenpozen tot ongeveer 1564 gehouden werd. En in dat Romeinse concilie van Trente werd de leer van de reformatie heel scherp aan de kaak gesteld. Aan het slot van de zittingen van dat concilie werden alle typische protestantse leerstellingen nog eens een keer op een rij gezet en werd aan het eind van elk leerstuk gezegd: wie dit en dat leert, die zij vervloekt. Anathema zit. Nou, in die tijd is onze catechismus geschreven. En nu is het zo dat oorspronkelijk de Heidelberger catechismus in zijn eerste druk deze 80ste vraag niet had. Het was vraag 79 die we de vorige zondag overdachten. En dan ging het onmiddellijk door met wat nu vraag 81 is. En die 81ste vraag droeg dan vanzelf het nummer 80. Wat nu vraag 80 is, bestond toen niet. Maar dat veranderde toen de tweede druk uit moest komen. Toen heeft de keurvorst van de Pfalz, onder wiens leiding de catechismus geschreven is, de schrijvers van de catechismus het opdracht gegeven om in het stuk over het avondmaal nog een speciale vraag en antwoord te schrijven over de Romeinse mis, over de Romeinse viering van de mis of van het avondmaal. En de keurvorst van de Pfalz, Frederik III, toen hij die vraag en dat antwoord onder ogen kreeg, heeft hij het eigenhandig nog wat aangescherpt. En waarschijnlijk, zo zegt de geschiedenis ons, zijn die scherpe woorden aan het slot van antwoord 80, dat de mis een verloochening is van het offer en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij van de hand van de keurvorst zelf. Hoe het ook zij, in elk geval werden zij in de tweede druk van de catechismus ingevoegd. En is deze zondag, zoals die nu voor ons ligt, door de kerken aangenomen en is zij ook, zoals het belijden luidt, in vraag en antwoord 80 deel geworden van onze belijdenis. Waarom heeft de keurvorst van de Pfalz toen die opdracht gegeven? En waarom moest er die vraag over de Romeinse mis bij? Wel, sommige mensen die de catechismus hebben uitgelegd, en je kunt het ook wel eens in catechismus spreken lezen, die zeggen: wel, de keurvorst die is daartoe gekomen omdat juist in die tijd het concilie van Trente, 1564, omdat toen dat concilie van Trente werd afgesloten met al die veroordelingen, anathema sit, die zij vervloekt. En de echo van die vervloekingen, die heeft de keurvorst nu ook willen aanbrengen in het gedeelte over de Heidelberger catechismus. Dat was dus eigenlijk alleen maar een reactie op de felle woorden, de inderdaad heel scherpe woorden, die de Romeinse kerk in het concilie van Trente heeft laten horen. Nou, dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Want het is in die tijd inderdaad zo dat die vervloekingen van de Romeinse kerk diep ingegrepen hebben in de harten van de reformatoren en van de reformatorische leiders. Maar er is natuurlijk meer aan de hand. En u kunt dat lezen in allerlei historische boeken over de catechismus. Het is niet alleen maar een simpele reactie, waarin nu ook het woord vervloeking genoemd moet worden, omdat de Romeinen dat eenmaal gebruikt hadden. Nee, de keurvorst van de Pfalz zag, en vele reformatorische leiders in die tijd met hem, dat die Romeinse gedachtegang die in de mis zo sterk was, en daarin misschien wel zijn duidelijkste uiting vond, dat hij ook in reformatorische kringen nog lang niet was uitgeroeid. En dat het daarom nodig was om heel scherp en heel concreet tegen de gevaren van een verkeerde opvatting over het avondmaal en over de toewijging van het heil en over de aanbidding van de Heer Jezus Christus te waarschuwen. En de rechte leer heel duidelijk naar voren te brengen. Met andere woorden, vraag en antwoord 80 is niet alleen maar een slag in het gezicht van de Romeinse kerk, omdat hij zelf nu eenmaal slagen in de richting van de reformatie had uitgedeeld. Vraag en antwoord 80 is ook en vooral ook een geweldig indringende vermaning tegen de dwalingen die met de mis en met de opvatting van de mis samenhangen. Wel, dan moeten we eerst wel zeggen, wat is de mis eigenlijk? Want dat woord wordt hier gebruikt, paapse mis. Ook een woord wat misschien wat onvriendelijk klinkt. Maar u moet maar niet vergeten dat het woord mis een woord is wat de Romeinen zelf gebruiken. Misschien tegenwoordig het nog oudere woord liever, eucharistie. Zo kunt u het lezen in de aankondigingen van misdiensten soms. Maar het oude woord mis wordt nog steeds gebruikt en is nog steeds gebruikt door de Romeinse kerk zelf. En paapse betekent in de taal van de reformatie gewoon pauselijke. Dus de mis zoals die in de pauselijke kerk, de kerk van de paus, gepraktiseerd wordt. De paapse mis, de pauselijke mis. Wat is de mis? De betekenis van het woord mis, die ligt eigenlijk een beetje verborgen. We weten het niet precies. De ouderen onder u weten misschien dat in vroegere catechismes spreken is uitgelegd dat het woord mis afkomstig is uit de oude kerk en dat is waar. En dan zou het zo zijn dat het woord mis ontleend is aan het gebruik wat je al heel lang geleden had in de kerk in de tweede, derde eeuw na Christus. Dat wanneer het avondmaal bediend werd, dan zei de dienstdoende presbyter, de dienstdoende predikant zouden wij zeggen, die zei tegen de gemeente dat nu de preek gehouden was, en dan kondigde hij aan dat nu het avondmaal gevierd zou worden, en dan zei hij dat degenen die avondmaal zouden vieren mochten blijven, maar dat alle doopleden, al degenen die nog geen belijdenis gedaan hadden, die moesten weggaan. En dan gebruikte hij, wanneer hij tenminste Latijn sprak, dus in de Westerse kerk, de Latijnse woorden ite missa est. En dat zou dan zoiets betekenen als nu mag u weggaan. De samenkomst is ontbonden. U mag heen gaan. En dan gingen inderdaad allen die geen avondmaal vierden weg. En dan werd de mis gevierd. Ite missa est. U mag heen gaan. Nou is het zo dat het waarschijnlijk inderdaad zo gebeurde. Dat de doopleden weggezonden werden. En die formule zal inderdaad ook wel gebruikt zijn. Ite missa est. En het woord mis zal daar inderdaad wel van afgeleid zijn. En toch zijn er een heleboel problemen met dat woord mis. De historie daarvan. Het woord missa est kan namelijk niet betekenen u mag weggaan. Het moet iets anders betekenen. Maar wat dan wel? Wel, daar zijn een heleboel opvattingen over. Ik zal er u echt niet mee gaan vermoeien. Als u maar onthoudt dat de mis te maken heeft met de viering van het heilig avondmaal en het feit dat mensen weggezonden werden. Vermoedelijk heeft het woord mis niet zozeer de betekenis van wegzenden in dit verband, maar is het een flauwe herinnering aan heidense mysteriegodsdiensten, waarbij ook bij de geheimenissen, de bijzondere dingen die daar gebeurden, de gewone mensen werden weggezonden en alleen de ingewijden een bepaald deel van de dienst aan de heidense afgod mochten meemaken. Nou, dat is mogelijk, dat het woord daar vandaan komt. In elk geval, het woord zelf, de oorsprongen liggen toch wat in het duister. Maar één ding is zeker. Zodra in de kerk het woord misgebruikt ging worden, ging er veel niet goed. Ging er veel ook mis. Want inderdaad was het in de middeleeuwen zo dat naarmate dat de mis meer en meer als mis werd aangeduid, er ook allerlei gedachten en opvattingen kwamen over het avondmaal die niet in de Bijbel terug te vinden zijn. Welke bijvoorbeeld? Wel, een van de belangrijkste dingen, en misschien is het goed om dat te onthouden. Bij de hele Roomse eredienst is dit. Dat men probeert in de Roomse eredienst de grote heilswerken van Christus te herhalen. Door Rooms-Katholieke theologen wordt vaak gesproken over het drama van de eredienst. Dat is dus een drama, en drama, u weet dat toch, dat kan ook toneelspel betekenen. Een drama is een herhaling van een bepaalde gebeurtenis. Iets wat nagespeeld wordt. En ik bedoel het niet scherp. Wanneer ik zeg in de Roomse eredienst wordt in zekere zin het grote heilswerk van Christus nagespeeld. Herhaald. Dat is de kern van allerlei ceremonieën. Dat is de verklaring voor wat de Roomse kerk het kerkelijke jaar noemt. Dat is de verklaring voor het misoffer. Dat is de verklaring voor processies. Een processie is een herhaling van de tocht van de Heere Jezus Christus van Gethsemane naar Golgotha. En in dat misoffer met name komt de herhaling van het werk van de Heere Jezus Christus in de eredienst heel sterk naar voren. Want wat gebeurt er bij de mis? Wel, dat is een hele plechtigheid. En om alleen maar een paar dingen te noemen, bij de mis, dan komt de misdienaar, de priester, naar de kerk en hij trekt zijn misgewaad aan. Dat gebeurt terwijl allerlei woorden gesproken worden. Dat aantrekken van het misgewaad, dat is het symbool van de vleeswording van het woord. Dus wanneer de priester zijn kleding aantrekt, dan is dat een herinnering aan het feit dat de Heere Jezus Christus zijn goddelijke majesteit heeft afgelegd en dat hij het vlees uit de maagd Maria heeft aangenomen. Dan gaat de priester het heiligdom binnen. Hij gaat de trappen op en terwijl hij de trappen opgaat, spreekt hij het zogenaamde trappengebed uit. Dat is een herinnering aan het leven van de Heere Jezus. Dat was als het ware een opgang, de trappen op in de richting van het kruis. En als hij dan bij het altaar komt, dan vindt de bediening van de mis plaats. En de bediening van de mis, twee dingen zijn daarvoor heel belangrijk. De zogenaamde wijding, dat vindt plaats wanneer de priester de woorden spreekt, dit is mijn lichaam. Dan wordt dat brood, wordt gewijd en wordt het werkelijke lichaam van de Heere Jezus Christus. Zoals we de vorige week gezien hebben, het behoudt de kleur en de smaak van brood, maar het wordt het wezenlijke lichaam van de Heere Jezus. En als dat gebeurd is, dan valt de hele gemeente op de knieën en ze slaan een kruis. Ze aanbidden het lichaam van de Heere Jezus, wat nu bij het altaar wordt opgeheven. En kijk, wanneer dat dat lichaam van de Heere Jezus na de wijding bij het altaar wordt opgeheven, dan is dat een herhaling van het offer van de Heere Jezus. Dus die hele misplechtigheid is een herinnering, een herhaling, een drama, waarin alles wat de Heere Jezus gedaan heeft, nu op een symbolische manier herhaald wordt. De vleeswording, zijn aardse leven en zijn offer. Dat is het hoogtepunt. Dat is het wanneer de wijding voltrokken wordt en de hostie, zoals het genoemd wordt, wordt opgeheven. En dan gaat de priester of een van de diakenen, een van de dienaren rond, en hij deelt aan ieder ook het brood uit en men eet het lichaam van Christus. Zo krijgt men er deel aan. Dus hoe krijgt men deel aan het heil? Wel, de Romeinse kerk laat ons heel duidelijk zien. Deel aan het heil krijgen we doordat het heilswerk van Christus herhaald wordt. Dat gebeurt in het eredienst, de herhaling. En wanneer nu eenmaal het offer van de Heere Jezus onbloedig herhaald wordt bij het altaar door de priester, dan is het genoeg als men dat stukje brood, de ouwel, eet. Want door zo aan de mis deel te nemen, deelt men in het heil. Dus de herhaling en het tot zich nemen van de ouwel, dat is het beslissende. Zo deelt men in het heil. En vandaar dat een orthodoxe Rooms-Katholiek zoveel waarde hecht aan de mis. Vandaar dat hij tot het einde van zijn leven toe er hoge prijs op stelt. Dat hij regelmatig de mis viert. Dat is het teken dat men deel heeft en deel krijgt aan het heil. En op dit punt, u moet dat goed zien, gaat vraag en antwoord 80 heel sterk in. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste kernen van de bezwaren tegen de mis. Dat men op deze wijze het heil in Christus probeert uit te beelden en de mensen laat zien dat je door zo het brood te eten deel krijgt aan het heil. En de reformatie heeft vanuit de Bijbel gezien dat het heil zo niet toegeëigend wordt. Zo krijg je er geen deel aan. Hoe eerlijk en oprecht en ernstig de mensen in de Romeinse kerk ook mogen zijn. Hoe devoot en eerbiedig sommigen ook mogen zijn wanneer de mis gevierd wordt. Hoe ernstig en toegewijd priesters en hun helpers in de dienst ook zijn. Het gaat bij de Romeinse leer en bij de Romeinse praktijk om iets heel gevaarlijks. Wat is het gevaarlijke dan? Wel, dat men de indruk wekt en eigenlijk ook uitspreekt in de leer, dat het voldoende is om de eredienst mee te maken en het stukje brood te eten, dat dat een garantie is dat je het heil ook hebt. En dat, zegt de reformatie op grond van de schriften, is tegen het woord van God. Want het woord van God laat duidelijk zien dat het heil op een andere wijze wordt toegeëigend. Niet door het offer van de Heere Jezus telkens te herhalen, zoals in de Romeinse eredienst gebeurt, maar door het ene offer van de Heere Jezus Christus. En u voelt wel dat de reformatie bij woorden zoals onze tekst een dikke streep zet. Daar in de brief aan de Hebreeën staat het toch dat Christus eens en voor altijd het offer gebracht heeft. Met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Eén keer geofferd. En de offerdienst van de Heere Jezus één keer op Golgotha geschied, betekent dat nu alle offers uit het Oude Testament niet meer gebracht hoeven te worden. Die hoeven niet meer herhaald te worden. En zo is het ook niet meer nodig dat nu Christus één keer geofferd is, zijn offer in een eredienst of in een ceremonie weer opnieuw herhaald zou worden. Eén keer is genoeg. Het is afdoende wat Christus gedaan heeft. Maar hoe krijgen we er dan deel aan als Christus één keer geofferd is op het vloekhout? Wel gaat onze catechismus verder. Dat offer van de Heere Jezus wat eens en voor altijd gebracht is. Dat offer, daar krijgt u deel aan door de Heilige Geest. De Heilige Geest, zo lezen we in het begin van het antwoord, lijft ons in Christus in. En dat is de Bijbelse lijn. Het offer van Christus, eens en voor altijd gebracht, dat is de grond van de zaligheid. En de Heilige Geest past het toe, deelt het uit. En dat doet hij niet bij wijze van spreken op een automatische manier door aan een sacrament of aan een ceremonie deel te nemen. Nee, dat doet de Heilige Geest onder en door middel van de prediking van het woord. En u voelt wel aan, hier gaat het om het hart van het verschil tussen Rome en de Reformatie. Maar ik zou erbij willen zeggen, hier gaat het in feite om het hart van de zaligheid. Want bij de Roomse wijze van denken en van spreken is het zo dat een mens eigenlijk min of meer automatisch in het heil deelt als hij maar trouw naar de mis gaat en trouw biecht. Dan heeft hij deel aan het heil dat telkens weer herhaald wordt en zo present wordt, tegenwoordig wordt, leert de Roomse kerk. Maar de reformatorische lijn is Christus. Dat ene offer, daar en toen op Golgotha gebracht. Dat is een volkomen offer. En de volkomenheid blijkt daar ook uit dat dat offer nooit meer herhaald behoeft te worden. Leest u de brief aan de Hebreeën maar. Het is een volkomen offer, het is af. Het hoeft nooit meer herhaald te worden. En deel krijgen we door de Heilige Geest. O, de vraag komt tot ons in het licht van deze toch wat leerstellige dingen. Leven we daar ook bij? Want we kunnen, zoals we nu heel kort gedaan hebben, de Roomse leer van de mis wel beschuldigen. En dat is nodig. Niet omdat we graag beschuldigen, maar om de dwaalleer aan te wijzen en te ontmaskeren. Dat is ook een taak van de prediking. Maar het woord komt toch in de eerste plaats tot ons. Zoals we hier binnen de ruimte van de kerk zitten of meeluisteren voor de kerktelefoon. Leven we bij deze Bijbelse reformatorische leer? Het heil alleen in Christus. En deel ontvangen door de Heilige Geest die door het woord werkt. O, u vraagt, hoe krijgen we dan deel aan die vergevende genade waarover de catechismus hier spreekt? Wat betekent het dan Christus alleen en zijn volmaakte offer? En de Geest die het uitdeelt en die het toepast? Laat ik daar zomaar enkele dingen over ze mogen zeggen vanmorgen. Als het heil alleen in Christus is. Als alleen het bloed van de Heere Jezus op Golgotha gestort ons reinigt van al onze zonden. Dan is het juist de taak van de Heilige Geest. Om mensen te leren dat in Christus alleen alle heil is. En daar leg ik eerst maar een klein streepje onder. In Christus alleen. Dat betekent... Het heil, de vergeving van de zonde, die kun je niet ontvangen door goede werken te doen. Of door stipt een bepaalde ceremonie te gebruiken, bijvoorbeeld door stipt naar de mis te gaan. Of doordat je bepaalde rituelen nauwgezet doet. Onze werken kunnen de zaligheid niet beërven. Want als wij door onze werken Of zeg maar door onze geestelijke gevoelens, of door onze geestelijke ervaringen, of zeg maar door ons geloof de Heere konden behagen, dan was het offer van de Heere Jezus niet nodig geweest. En daarom leert de Heilige Geest ons alles buiten Christus van geen waarde achten. In geestelijk opzicht, tussen God en onze ziel, heeft niets waarde buiten Christus. Dat is het ontdekkende, dat is het ontmaskerende en het ontgrondende van de prediking van vrije genade. Dat de prediking van vrije genade, en dat leert de Heilige Geest ook door het woord, overal een streep doorhaalt wat geen Christus is. En zo maakt de Heilige Geest plaats in ons hart. Dat we gaan zien, niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. Leven we daarbij? Zoeken we die ontdekkende, ontmaskerende werkingen van de Heilige Geest, om van onze eigen gerechtigheid afgestoten te worden, om te leren dat genade alleen door Christus komt, een geschenk van God is. O, het is nodig om daarnaar te staan, om daar ook om te smeken en om te pleiten op de kracht van de werking van de Heilige Geest, die ons afleert openlijk of heimelijk te steunen op onszelf, om te leren een arme, schuldige zondaar voor God te worden. Dat is nodig. Want het is Christus alleen. Niets van mij komt in aanmerking. O, wat is het noodzakelijk daarom om die werking van de Geest voortdurend te bidden. Maar er is een ander aspect. De Heilige Geest laat zien, zo zagen we, dat Christus alleen de grond van de zaligheid is. De zaligheid is in geen ander. Maar dat betekent tegelijkertijd dus dat hij Christus gaat verheerlijken. Christus gaat aanprijzen. En nee, dan prijst de Heilige Geest niet allerlei afbeeldingen of allerlei symbolen van de Heere Jezus aan. Als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken, dan gaat hij Christus verheerlijken zoals Christus zich in zijn eigen woord heeft geopenbaard. En wanneer de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken in ons persoonlijke leven, dan krijgt het woord van God zo'n grote betekenis niet. En dan krijgt het evangelie zoveel waarde. En dan gaan we in het woord en in het evangelie Christus ontdekken. Al is het misschien door allerlei schaduwen en nevels en duisterheden heen. We gaan Christus ontdekken. We gaan zien hoe noodzakelijk hij is voor onze zaligheid. We gaan zien hoe gepast hij is, want alles wat hij gedaan heeft, dat past nu precies op die grote verlorenheid en op die diepe schuld in mijn leven. We gaan zien hoe beminnelijk hij is. Ons hart gaat naar hem verlangen, want de Heilige Geest gaat Christus aanprijzen. En als Christus aangeprezen wordt in de prediking van het woord, als Christus verkondigd wordt als de enige zaligmaker, als de bereidwillige zaligmaker, als de machtige zaligmaker, als de ontfermende zaligmaker, ja, dan gaat je hart uit in verlangen naar hem. De Heilige Geest gaat Christus verheerlijken. Dat is zijn liefste werk, gemeente. Want zo zegt de Heere Jezus het zelf immers, die zal mij verheerlijken. Daarom staat de Heilige Geest altijd enigszins op de achtergrond in de Bijbel. O, er wordt veel over de Geest gesproken. Maar als u dat vergelijkt met het spreken over God en het spreken over Christus, dan staat het spreken over de Geest toch enigszins op de achtergrond. Nou, dat heeft hiermee te maken. de Heilige Geest, mag ik het met alle eerbied eens zo zeggen, staat zo graag op de achtergrond. Omdat hij Christus op de voorgrond wil stellen. Christus alleen. Hij prijst hem aan als de enige zaligmaker. Hij laat zien wat er in hem te vinden is voor een verloren zondaar. Hij laat zien wie Christus is in zijn namen, in zijn ambten, in zijn deugden. Zo wordt het hart als het ware vervuld met liefde voor de Heere Jezus. Ja, en dan het derde. We houden het maar eenvoudig vanmorgen. Dus de Heilige Geest breekt dat af wat Christus in de weg staat. De Heilige Geest prijst Christus aan. En het derde is, de Heilige Geest is nu ook de Geest die het geloof schenkt. Waardoor zo'n mensenkind nu Christus Jezus door het geloof gaat kennen, gaat vertrouwen, gaat omhelzen. Dus hoe kom ik tot Christus? Hoe krijg ik deel aan zijn heilschat? Hoe wordt mijn lege hart vervuld? Hoe krijg ik deel aan de genade die bij hem te vinden is? Wel door het geloof. En dat geloof is nu het werk van de Heilige Geest ook. U ziet het dus, het gaat om Christus. En om het offer wat hij eens bracht. En dat drievoudige werk van de Heilige Geest, het plaatsmakende, het jaloersmakende en het geloofschenkende. Dat is nodig. Dat is bijbels. Dat is ook reformatorisch. Leven we daarbij? Oh, wat zouden we juist wanneer we het reformatorische erfgoed hoog achten. Ons maar niet druk moeten maken over allerlei zaken die reformatorisch genoemd worden. Je hebt van die ijveraars voor allerlei zaken. Op zich altijd niet verkeerd. Maar weten we vandaag nog wel ook in onze gezinten wat het hart van de reformatie is? Dat is Christus alleen. De geest alleen. Het geloof alleen. Het woord alleen. Genade alleen. Leven we daaruit? Leven we daarbij? O, in het licht van deze dingen, laat het ons aller gebed mogen zijn. En laat dat ook vandaag op de knieën neergelegd mogen worden voor de Heere, door ons allen. Heere, hervorm ons. Reformeer ons. En leer ons deze dingen kennen. Of steeds meer kennen. Of er meer en meer uitleven. De geest die Christus verheerlijkt. En die door het geloof met Christus verenigt. Ja, en dan is er nog iets. Want er was een verschil, u weet het toch nog, in naam. Een verschil met betrekking tot de toe-eigening van het heil. En met betrekking tot de aanbidding van Christus. Ja, dat is het laatste waar we nog even iets over mogen zeggen. En dan moeten we nog even terug naar de leer van de mis. U leest dat ook in het slot van ons antwoord. Dat behalve het feit dat de mis het offer van de Heere Jezus Christus in die zin toch nader verklaart. Doordat ze zegt wel dat offer dat moet in de eredienst telkens weer herhaald worden. En dat we zo deel krijgen aan het heil, doet de mis nog iets. Bij de mis, zo lezen we hier in onze catechismus, is het zo dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aanbeden worden. Als u ooit iets van Roomse ceremonieën hebt gezien, of er iets over gelezen hebt, dan weet u dat. Wanneer het zo is dat bijvoorbeeld bij een processie zoals die veel voorkomen, niet zo erg in Nederland meer, maar toch zeker nog in bepaalde delen van België, Duitsland, om niet te praten over Spanje en stukken van Italië, dan is het zo dat wanneer tijdens een processie men door de straten van een stad trekt, dat er op bepaalde plaatsen van die stad dan meestal heel eenvoudige altaren gebouwd zijn. Een verhoging van hout met een altaar daarop. Versierd met bloemen en allerlei dingen. En die processie gaat dan naar die altaren toe. En bij dat altaar wordt dan weer een stukje ceremonie verricht. Dan houdt de priester een kleine toespraak. En dan wordt ook de kelk, het gouden omhulsel waar het brood van de mis in ligt, opgeheven. En dan kijkt die priester rond en laat ook die kelk aan de verzamelde massa zien. En op het moment dat die gouden kelk hun richting uitkomt, dan vallen de Rooms-Katholieke mensen op de knieën en ze aanbidden de kelk met de hostie, met het avondmaalsbrood. Ze slaan een kruis en sluiten hun ogen en prevelen één of meer gebeden en daarna staan ze weer op. En zo gebeurt het ook in de eredienst. Als de kelk met het avondmaalsbrood wordt opgeheven, dan is het moment aangebroken van de aanbidding. Men aanbidt Christus in de gestalte van het brood. Zo wordt het officieel door de Roomse kerk ook geleerd. En dat mag niet, zegt onze catechismus. Dat mag niet, zegt trouwens ook de schrift. Want wat de reformatie hier onder woorden brengt, is niet anders dan het klare getuigenis van de Bijbel. Want wat leert de Bijbel? Wel, de Bijbel leert heel duidelijk dat het lichaam van de Heere Jezus hier op aarde was, in de tijd van zijn omwandelingen. Het leert ook dat toen de Heere Jezus Christus opgestaan is, zijn lichaam hier op aarde zichtbaar was. Toen verscheen de Heere Jezus aan de discipelen ook onder een lichamelijke gestalte. Maar die lichamelijke gedaante van de Heere Jezus is van de aarde verdwenen op het moment van de hemelvaart. En er staat heel duidelijk in de Bijbel dat dat lichaam van de Heere Jezus Christus onzichtbaar zal blijven hier op aarde, totdat hij wederkomt. Deze Jezus, die gij hebt zien henenvaren, zal alzo, dus in de zichtbare gestalte, wederkomen gelijk gij hem hebt zien henenvaren. En in allerlei teksten in de brieven van Paulus kunnen we het ook vinden, dat het lichaam van de Heere Jezus nu in de hemel is. Dat het lichaam van de Heere Jezus nu bewaard wordt in de hemelen. En daar is Christus met lichaam, ziel en geest aanwezig in het hemelhof, om daar voor de zijnen te bidden. En zo leert de kerk van de reformatie, moeten we het ook zien bij het avondmaal. Het brood is een beeld van het lichaam van de Heere Jezus. Een teken en een zegel. Maar het echte lichaam is niet in het brood. Het echte lichaam van de Heere Jezus is in de hemelen. En als wij Christus willen aanbidden, mogen wij dus maar niet Christus aanbidden in een stukje brood. Dan maken we een eigenmachtig beeld van het lichaam van Christus en bedrijven we dus afgoderij. Maar wij moeten Christus aanbidden als de hemelse koning. Vandaar dat u in het oude avondmaalsformulier, vlak voordat het avondmaal bediend wordt, ook die korte woorden hebt: laat ons met onze harten niet aan dit uiterlijke brood blijven hangen, maar laten wij onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Christus is. Dat heeft deze achtergrond. Laten wij onze harten niet richten op een stukje brood. laten we niet aan het uiterlijke brood blijven hangen, maar laten wij onze harten opheffen. Sursum corda heet dat in het Latijn. Laat ons de harten omhoog heffen. Dat heeft ons avondmaalsformulier ook nadrukkelijk geleerd tegen de achtergrond van die Roomse leer. Want die Roomse leer vestigt alle aandacht op een stuk brood waarin Jezus zou zijn. En daardoor dreigt het de hemelse koning, de vorst der vorsten, uit het oog te verliezen. Want het bedrijft afgoderij met het brood. De reformatoren spraken wel over de Roomse broodgod. Spottend, scherp, jazeker. Maar het was wel duidelijk wat ze daarmee bedoelden. En zo zien we ook hierin een heel duidelijk conflict, maar ook een heel duidelijke les. Wij mogen, wanneer wij geroepen worden tot aanbidding, en dat worden wij allen, niet blijven staren op uiterlijke dingen. En dat is ook binnen reformatorische kringen soms zo. Er zijn mensen die blijven staren als het gaat over de godsdienstige dingen op uiterlijke dingen. Die zijn altijd met het uiterlijke bezig. Ze blijven staren op uiterlijke regels, hoe belangrijk die op zich ook zijn. Maar ze komen er nooit bovenuit. Hun hele godsdienst bestaat uit uiterlijke regels. Dat is Rooms, weet u. Of ze kijken naar dominees. En als je met ze spreekt, dan hebben ze het altijd maar over die ene dominee of die paar dominees die er nog over zouden zijn. Dat is Rooms, weet u. Want u moet niet steunen op wat uiterlijkheden alleen. U moet ook niet steunen op mensen, ook niet op de meest begaafde en de meest begenadigde prediker, hoeveel respect u ook voor hem mag hebben. En hoe ik ook begrijpen kan, als iemand zegt, ja, die dominee is door de Heere voor me gebruikt, dat u daar een bijzondere band mee hebt, natuurlijk, dat bedoel ik niet. Maar als u het alleen maar van mensen verwacht, en al uw denken en heel uw innerlijke leven zich daarop concentreert, dat is Rooms. Aanbid God, zegt de schrift. Geen mensen, geen dingen, geen ceremonieën. Want dat is afgoderij. En als we daar iets van gaan leren, dat we nu God moeten aanbidden. En de harten opdienen te heffen naar de hemel waar Christus is. Ach, dan gaan we ontdekken dat we nog zo erg aan de aarde vastzitten. Die psalm die we zongen. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Wel eens last van. Zelfs in de meest geestelijke dingen. Zelfs wel tijdens de voorbereiding van een preek of wanneer u misschien nog wat over de preek na zit te denken. Wat kleeft mijn ziel aan het stof? Dan krijg je de Heilige Geest nodig, waar we net over spraken. En een van de dingen die de Heilige Geest wil leren, om eens door zijn woord op te heffen vanuit het stof. Nee, de Heilige Geest maakt ons niet los van onze plaats en onze taak hier op aarde. Maar, zegt Calvijn, de Heilige Geest kan ons wel afleren onze beestachtige liefde voor deze wereld. Nou, dat is wat. Beestachtige liefde voor deze wereld. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? De geest heft de harten en de hoofden en de ziel op. En wat kun je daar soms naar verlangen? Soms als je in een week heel erg bezig geweest bent, moest zijn met de dingen van alle dag, met je werk. En zeker in onze jachtige tijd kan het werk en het dagelijks bezig zijn ons zo opslokken. U weet dat toch? Dan kun je momenten hebben, als je eerlijk en oprecht met de dingen bezig bent, dat je zegt, Heere, verlos me toch. dat ik zo met het stoffelijke en met het aardse bezig ben, dat ik erin opga. Hef u mijn hart op naar de hemel. Leer u mij u aanbidden, u kennen, u vrezen, u dienen. Ja, dan moet er dwars door ons leven, door de werking van de geest, iets komen waarin we losgemaakt worden van dit aardse en onze harten gericht worden op het eeuwige, op het woord en op de dingen des Heren. En als dat gaat gebeuren, dan leren we ook de geest der aanbidding kennen. En wat is de geest der aanbidding? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dan gaan wij in het stof. En wat we meer leren van God en van onszelf en van Christus, in geestelijk opzicht, dan gaan wij in het stof, dan worden we niets in de ogen van de Heere dan een arme zondaar. En dan wordt God steeds groter en Christus steeds groter. Dat is nu een van de grondtrekken van het geestelijke leven. Dat wij niets worden. En dat Hij steeds groter wordt. En dat we Hem daarom steeds meer gaan aanbidden. Steeds meer nodig krijgen. Steeds meer. De begeerte van ons hart wordt om Hem alle eer en alle lof en alle aanbidding toe te brengen. Ja, dan gaat het ook in je hart zingen. Vanuit het dal van de ootmoed. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ja, dan leef je midden op deze wereld. En dan word je geroepen om je taak te vervullen met een trouw die het woord van de Heere in alle ernst en liefde op je hart bindt. Maar toch, dwars door alles heen, nevens u lust mij niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Mag u daar ook iets van kennen? Dat is het geheim van het woord en van de reformatie. Christus alleen, de geest alleen, het woord alleen, genade alleen. Hem aanbidden die in de troon van God is. Zalig als u dat kennen mag. Maar wat bent u arm? Als u nog leeft zonder de geestelijke kennis van deze dingen, o roep hem aan, machtig om te verlossen en bereid om zondaren zalig te maken, om niet. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. En we zeggen u naam eerbiedig dank dat wij dit woord mochten overdenken. Heer, het is altijd een aangrijpend woord wanneer wij zoveel over andere kerken moeten spreken. Maar we hebben ook gezien dat er een spiegel in ligt voor ons allen. En dat de woorden die gebruikt worden niet te zwaar zijn. Want dat het gaat om een leer die zielen misleidt in de toe-eigening van het heil en in de aanbidding van Christus. O Heere, geef dat wij bewaard mogen worden bij de eenvoud van de schriften. En dat wij deze Christus leren kennen in wie alleen al het heil te vinden is. O, laat ons haasten mogen om ons levenswil. En hoeveel muren en bezwaren er aan onze kant dan ook kunnen zijn. Heere, u kunt ze toch doorbreken. Ach, wil u dat ook laten zien. Dat u zondaren zalig kunt maken door Christus en door de werking van de Heilige Geest. En dat u dat doen wilt uit vrije genade. Heer, heb dank voor alles wat u gaf. Wil u het zondige en verkeerde wat ons aankleeft, altijd, ook in uren als deze, genadig verzoenen. En zegen uw woord. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Als we dan een gedeelte uit de oud-testamentische geschiedenissen van Simson overdenken. En wil u geven dat ook de geestelijke inhoud van dat deel van uw woord krachtig en helder gepredikt mag worden en gezegend mag worden aan ons hart. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankzeggend om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 3 is onze slotzang. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.